19e hoofdstuk van Ik en mijn speelman, van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hoe een al te haastig maal en een al te geurige peluw ons het spoor bijster doen worden.
Vanavond zullen we weer bal moeten geven, zeide Valentijn, terwijl in de verte de eerste schaapskooien van een dorpje zichtbaar werden. Een dans begeleid door een duo, wat het ook makkelijk zal maken om zonder te blozen de winst te verdelen. Klaarblijkelijk worden we er al verwacht.
En hierbij wees hij op een lange, magere man met de neus van een havik, die midden op de weg onder zijn gewelfde hand naar ons uitstond te turen. Werkelijk stapte de boer naar ons toe en begon ermee, nadat hij ons gegroet had, om ons uit te vragen. Hadden we ergens niet een edelman gezien, in een mosgroene rok, welke met zilver geborduurd was? Daar in het dorp had iemand zijn intrek genomen, die een aardig sommetje had uitgeloofd voor een bericht.
Ja, antwoordde Valentijn, terwijl hij met de duim over de schouder wees. In het bos daar, waar we vandaan komen, dwaalt er zulk een snoeshaan rond.
De boer dankte en draafde op zijn dunne benen naar de kant heen die we hadden uitgeduid.
En zo heeft de hemel besloten dat hier voor ons geen blijven is, zuchtte de speelman en sloeg haastig een zijpad in dat zich door de bouwlanden slingerde. Daar ijlden we verder, de rug als een hoepel gebogen, gelijk het de vluchteling betaamt. De zinkende zon schilderde onze schichtige schaduwen, reusachtig en spichtig, voor ons uit over de akker, en de hond, die we Tiberius gedoopt hadden, volgde ons op de voet. Niemand anders was er te bekennen in het grauwe, afgemaaide veld, behalve 6 ganzen, belachelijk verwaand op een rijtje, de snaterende gent in de voorhoede.
Als wij 3 van de magere jaren moeten verbeelden, lachte Valentijn, dan waggelen daar de vleespotten zelf van Egypte, tot de rand toe met fijn smout gevuld, als een hoon naast ons mede. Ik knikte, mijn muisgrauwe lijfrok droeg ik een goed hart toe, maar mijn maag knorde. Tiberius scheen dieper dan een van ons beiden de uittarting te voelen, want plotseling sprong hij, hoe dringend wij hem ook terug trachten te roepen, midden tussen de dwaze processie, en legde een ogenblik later een doodgebeten vogel voor ons neer.
Door deze aanslag alleen al, zeide mijn makker, zijn we bedenkelijk dicht in de buurt van de schandpaal gekomen. Laten we daarom wat het lot ons gestuurd heeft onder de mantel verbergen en zo mogelijk groter stappen maken tot we de boszoom hebben bereikt.
Wat dadelijk gedaan werd. En voor het donker nog gans was gevallen, hadden we een groen dak boven ons hoofd. Dieper drongen wij door in de struiken, tot we halt hielden bij een open plek die verrukkelijk naar tijm geurde. Daar tastte ik hout op, dat ik eerst had verzameld, terwijl de speelman de gans plukte. Ik liet een vonk uit de tondeldoos in het rijst spatten, en toen de vlammen hoog opschoten, gebruikte ik voor het eerst mijn verroeste rapier. Ik spietste de vogel, en nadat ik een opstand van 2 boomstompen vervaardigd had, draaide ik, als een volleerde koksmaat, het spit rond boven de vuurgloed, waarbij Tiberius met een ongeduldige staart op de grond klopte. Valentijn keek een beetje bedroefd naar de kluif die ik hem aanbood.
Ja, het is nu eenmaal de bestemming der dieren, filosofeerde hij, om de honger huns meesters te stillen. Voldeden ze er niet aan, dan zouden ze van het aardrijk worden verdelgd en weggenomen.
En hiermede nam hij een hap dat het vet van zijn kin drupte. Na de maaltijd wierp ik nieuwe blokken op het vuur, maar mijn eerste nacht buiten, alleen met de stilte en de betoverende schaduw en schijn van de vlammen, bracht ik slapeloos door. Ook Valentijn scheen er geen lust in te hebben om de ogen te sluiten, en zo bedrogen wij de traagheid der uren met schone verhalen en menig leerzaam tweegesprek. Onder velen is dit mij in de herinnering gebleven.
Valentijn, vroeg ik, zeker door de overvloedige zwelgpartij en het zachte dennennaaldenbed, verlangend gemaakt naar een dommelig rustpunt. Wat is toch eigenlijk het einddoel van de reis?
Natuurlijk die stad waarover ik je al meer heb gesproken, antwoordde hij, en waar ik je alleen van kan vertellen dat zij 12.000 stadien in de omtrek meet, dat er een schat van jaspis, beryl en sardonyx aan ten koste gelegd is, en dat de straatstenen er het daglicht weerkaatsen als zon vonkt op golven van bergbeken.
Ik haalde de schouders op.
In de vroegte vervolgden wij onze tocht. Na een paar uren bereikten we het einde van het bos. onder een diepblauwe hemel vonden wij het landschap, vergeleken bij gisteren, veranderd. Wei nu en water, grazend vee. Drukkend zengde de hitte. We waren vermoeid. Achter ons dokkerde een kar aan. Het bleek ons een wagen te wezen met de blonde bouquet van de nahooi bestapeld. Een oude man mende de paarden. Een meisje zat naast hem op de bok. Valentijn, zijn gitaar zwaaiend, meldde ons aan als passagiers.
Goed, riep het meisje, voor een deuntje.
Lachend klommen wij de zoetreukige berg op en betaalden daar dadelijk de prijs voor de rit. Dan staken we onze hoofden over de rand van de stapel, waarbij de muzikant uit jokkernij aan onze vrouwelijke voerman de vraag stelde, terwijl hij naar de mummelende grijsaard wees, of wij geen tedere samenspraak hadden gestoord. Schaterend verdedigde ze zich. Haar grootvader, en dan niet eens meer zo helemaal goed bij zijn zinnen. Om harentwille werd hij op de boerderij geduld. Wel deed hij nog werk, want hun meester was een ongemakkelijk man, die samen met zijn twee slungels van zonen een hardvochtig bewind voerde. Zijn vrouw, eigenlijk de bezitster der hofstee, lag ergens ziek in een hok op de zolder, en als ze zou sterven, kon niemand voorspellen wat het einde van deze geschiedenis zou zijn.
Zo, zei Valentijn, terwijl hij het voorovergebogen hoofd langzaam terugtrok en zich op de halmen nedervleide. Een voorbeeld dat ik niet volgde. Want tussen de ene volzin door van mijn verhaal en de andere, moet ik hier even vermelden wat een vriend ik van de schoonheid ben. Met welk een onuitsprekelijk behagen kan ik een roos in een vaas steken, of, als er een schaal vol vruchten voor mij op de tafel wordt gezet, hoe innig bekoord pleeg ik dan naar de gloeiende appels, de dauwige druiven en de knobbelig gebolsterde noten te turen, tot mijn gedachten zelve rijp en zwaar schijnen te worden, en zich tezamen schikken tot een schotel ooft. Maar nergens toch voel ik zo'n vreugd over de schoonheid als wanneer ze in bloei staat bij een jeugdig mensenkind. Tenminste, als dit een vriendin van de zon is en niet al te zeer erop uitblijkt om de bevalligheden waarmede het gezegend is voor het oog van bewonderaars te verbergen. Aan deze voorwaarden werd door het meisje voldaan. Ze was bruin als een walnoot en haar halsdoek had ze losgeknoopt. Ik maakte me gereed tot een dergelijke toespraak als ik gisteren tegen mijn dansgenootje had gehouden. Maar eer ik het begin nog bedacht had, overmande mij een vijand sterker dan alle verlangens. De slaap. Languit strekte ik mij neer naast Valentijn, die al met open mond lag te snurken. De hooigeur overweldigde mij. Vakerig dreunden de wielen. En weldra was ik ingesluimerd op mijn zachte bed. Einde van het 19e hoofdstuk.